Wij gaan ons vanmiddag bezighouden, lieve mensen, met dit onderwerp. Het klinkt een beetje vreemd, dat realiseer ik me. Leven alsof. Maar ik zal u vertellen, het is wel degelijk ook ontleend aan een Bijbelvers. Kijk, in feite, ik denk de eerste gedachte die je hebt, de associatie die het oproept als je zegt van leven alsof, dan klinkt dat nou niet echt uitnodigend of in ieder geval positief. Je denkt bij zo'n titel al gauw van aan een toneelspel, een rol die gespeeld wordt, maar ook aan hypocrisie. Je doet alsof, hè, een bepaalde mooie buitenkant, terwijl het een binnenkant verhult of bedekt, die veel minder fraai is. En dan heet het, dan noemen we het hypocrisie. En of het iets in meer psychologische termen zou je dan zeggen van, ja, je bent dan niet authentiek, je bent niet oorspronkelijk, je doet maar alsof. Vandaar ook dus dat het een wat negatieve klank heeft. Maar ik ga u vertellen dat het wel degelijk een positieve betekenis heeft. Namelijk daar waar het aan ontleend is, in Romeinen 6, want daar gaan we naartoe. Ik ben er al helemaal in eigenlijk. Waarom? Omdat ik was, ja, het was min of meer een invalbeurt die ik vanmorgen heb vervuld in Alblasserdam. Dus ik heb dus al aardige wat kilometers vandaag afgelegd. En toen heb ik ook onder andere Romeinen 6 besproken, tenminste een deel daaruit. En dat was weliswaar een ander onderwerp, maar het had wel wat overlap. Dus ja, ik ben er al in, u misschien nog helemaal niet, maar we gaan dus naar Romeinen 6, heel specifiek naar vers 13, maar dan begin ik even bij, ja, dat is altijd lastig als je zomaar in een passage in een brief neemt, waar begin je dan? En dan moet je, er wordt wat kennis verondersteld aan dit vers. Ja, er zijn al ruim vijf hoofdstukken vooraf gegaan. En wat met name Paulus in de voorgaande versen, om me daar even dan toe te beperken, naar voren heeft gebracht, is de geweldige impact van dat wat Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Hij stierf, ja, en hij is als eersteling opgewekt uit de doden door zijn God en Vader. Maar wat daarbij door Paulus naar voren wordt gebracht is dat een geweldige betekenis heeft. In Romeinen 5 had hij al uitgebreid gesproken over, ja, de vergelijking gemaakt van Adam en Christus. En dat in Adam alle mensen stervelingen zijn geworden en tot zondaren zijn gesteld. En net zo zal ook door één mens, staat er dan, en door één daad van gehoorzaamheid het hele mensdom worden gerechtvaardigd en levend gemaakt. Dat is dan de wereldwijde impact van die ene daad, ja, waar het in het evangelie om gaat, namelijk het evangelie van God. Dat spreekt van wat God doet in en via zijn Zoon en dat allemaal uitwerkt. In Romeinen 6, daar gaat het vooral over het gegeven dat wij, die vandaag al mogen geloven in hem, met hem nu al verbonden zijn. Dat wil zeggen, hij stierf, en dan maakt Paulus duidelijk, ja, maar hij stierf voor ons. En God rekent ons ook als met hem gestorven. Dat is een thema dat zo dikwijls in Paulus' brieven naar voren wordt gebracht, dat wij, ja, in hem zijn. En dat wil zeggen ook dat alles wat met hem gebeurd is, ook ons is overkomen. Zo kijkt God daarnaar. Hij stierf, wij stierven met hem. Hij werd opgewekt en hij werd begraven en wij zijn ook begraven met hem in zijn dood. Dat is trouwens ook Romeinen 6. Hij werd opgewekt en wij zijn met hem opgewekt, ook in nieuw leven. En dat gaat nog verder, trouwens in Romeinen 7, 6 niet zozeer. Maar als je dat dan leest in Efeze, Colossense, dat hij ook is ten hemel gevaren, in de hemelse gewesten is geplaatst. En wij zijn daar ook met hem gezeten in de hemelse gewesten, midden van de hemelsen. En trouwens ook als hij dan geopenbaard zal worden in heerlijkheid straks, terwijl we nu nog in en met hem verborgen zijn, dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kortom, die totale identificatie, dus een duur woord voor die totale vereenzelviging in Gods perspectief van ons die vandaag mogen geloven met hem. Ja, dat, is een, dat loopt als een rode draad door Paulus' brieven. Maar dat betekent dus dat God ons ziet, ja, in hem. En dat betekent ook dat de zonde en de dood in hem voorbij zijn. Dat speelt niet meer. En vandaar ook dat, en nou begin ik bij vers 12. Ja, Romeinen 6 vers 12. Laat dan, dat is in feite een... Het is de introductie tot een conclusie. Uit het voorgaande volgt dan, en dat is wat Paulus dan zegt, dat Christus sterven en zijn opwekking ook onze dood en opstanding is. En waar het om gaat is dat God ons zo rekent. En dat betekent ook dat God ons nu al ziet, zoals wij straks daadwerkelijk de facto zullen zijn. Ik bedoel, we zijn nu nog in ons sterfelijk lichaam, dat is waar. Maar God ziet ons al in nieuwheid van leven. En hij ziet ons ook al in de volmaaktheid die wij straks feitelijk, ik bedoel ook qua beleving, zullen hebben. Een nieuw lichaam, volmaakt, zonder zonde. Ja, maar dat is wat God nu al ziet en zoals hij rekent. En Paulus zegt dan van ja, dat wij, dat is een grote uitdaging in het leven, dat wij net zo gaan rekenen als God rekent. En vandaar dat hij zegt, laat dan, ja, dat moet ik er trouwens ook nog eventjes dan bij zeggen, ook is een belangrijk voor eigenlijk voor ja, het thema van vanmiddag. God ziet ons zo en dat betekent dus, en ik denk dat we dat verschil even heel goed moeten onderstrepen. Namelijk, het is dus niet gebaseerd op onze ervaringen, maar op bestemming. Dat wil zeggen, God ziet ons niet aan en dat, of dat, zoals hij rekent, is niet gebaseerd op dat wat wij ervaren of beleven, maar op zoals hij ons ja, bestemd heeft. Dat wat we definitief eenmaal zullen zijn. Zo ziet hij ons al. En dat is ook niet gebaseerd dus op verleden, maar op toekomst. Ik vind het altijd erg mooi om eraan te denken dat wij mensen zijn niet met een verleden, maar daarentegen des te meer met een geweldige toekomst. En ja, en zo te gaan leven met ook dat niet alleen te weten, maar dan wordt je inderdaad je hele perceptie, je beleving ook totaal anders. En hij zegt ook, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in jullie sterfelijk lichaam. U ziet hier trouwens, dat hier de zonde met een hoofdletter wordt opgeschreven, of is geprojecteerd. En als je een concordant version hebt, er zijn meer vertalingen die dat zo doen, omdat hier de zonde wordt gepersonificeerd. Dat is een duur woord. Dat betekent gewoon als een persoon wordt voorgesteld. De zonde is dat natuurlijk niet. Maar je kunt, zoals wij bijvoorbeeld spreken over vadertje staat. Ik noem maar wat. En dan wordt de staat als een persoon voorgesteld. Nou, zo wordt hier de zonde ook als een persoon voorgesteld. In dit geval als een koning die heerst. Nou, zegt Paulus, als het nou werkelijk waar is dat God ons als rechtvaardig ziet, dat betekent dat de zonde gewoon als macht, als koning, ja, gewoon, dat is voorbij. En waarom zou dan in dit sterfelijk lichaam de zonde nog langer heersen? En Paulus zegt ook, en die, ik denk dat we dat heel goed even scherp moeten krijgen. Er staat, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in jullie sterfelijk lichaam, om aan zijn begeerte te gehoorzamen. En je zou denken dat het hier gaat over de zondige begeerten. En dan zou je van allerlei dingen kunnen invullen. Als, ja, noem maar wat, een begeerte om erg rijk te worden. Of de begeerte, nou ja, whatever, noem maar wat. Waarvan je weet, dat kan nooit Gods bedoeling zijn. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over zondige begeerten, maar het gaat over de begeerte van de zonde. De begeerten van de zonde. En wat begeert de zonde? Nou, de zonde, die hier dus gepersonificeerd als persoon wordt voorgesteld als koning. De zonde begeert ons. En dat zie je heel duidelijk in dit hoofdstuk, maar vooral in het volgende hoofdstuk. Die begeert ons te veroordelen. Die begeert ons te veroordelen en ook te misleiden zelfs door de wet juist. Je leest in Romeinen 7 van toen wij in het vlees waren, werkte de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden. En nog een paar versen later in vers 11 lees je, want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Dat wil zeggen, de zonde is uitermate zonde gebleken, juist doordat ze de wet als een motief, als een prikkel aanpakt om juist de zonde te doen toenemen. En de zonde begeert ons te misleiden en inderdaad te veroordelen en te doen zien op onszelf. En dat is wat de zonde begeert en daarmee ook te veroordelen en daarmee je ook schuldgevoel en besef bij te brengen. En mensen denken dat dat heel vroom is. Ik bedoel, we zijn nu op Urk. We moeten een beetje uitkijken natuurlijk. Maar goed, in het algemeen, en dat is in de kerkelijke wereld, word je voortdurend gewezen op, waar gaat het altijd over? De zonde. Ja, maar dat is nu juist voor degene die gelooft en in hem volmaakt en gerechtvaardigd is, is voor veel gewoon een pure theorie, meer niet. Maar voor Paulus is dat nu juist de geweldige blijde tijding. En dat we dus de zonde niet langer zouden laten heersen en beheerst worden door de zonde en ook bijvoorbeeld door er tegen te strijden. Want juist dan gehoorzaam je, geef je gehoor aan wat de zonde jou bijbrengt. En zo misleidt ze je. En dan staat er verder in het volgende vers, vers 13. En stelt uw leden, en leden, daar moet je gewoon aan alle delen, leden is eigenlijk ook een anagram van leden, van leden van delen, ja. Dus uw leden, uw lichaamsleden, je armen, je benen, gewoon alles wat bij je lichaam hoort. Stelt uw leden niet langer als wapenen van de onrechtvaardigheid ten dienste van de zonde. En dat, kijk, de zonde die wijst ons op ons verleden en onze ervaringen en onze gevoelens voortdurend. En dat drukt ook te neer en dan word je in feite in je sterfelijk lichaam word je nog weer beheerst door de zonde. Maar Paulus zegt van laat de zonde niet langer heersen. En stelt je leden niet langer als wapenen van de onrechtvaardigheid ten dienste van de zonde. Maar stelt u ten dienste van God. Dus luister niet naar wat de zonde je bijbrengt. En vertelt wie je zou zijn. Maar naar wat God zegt. Als ik wil weten wie ik ben, naar wie moet ik dan luisteren? Moet ik dan in de spiegel kijken? Ja. Of moet ik dan luisteren naar wat anderen zeggen van wie ik ben? Of moet ik dan op mijn verleden zien? Ja, nou dan stel je je dus in dat geval, op dat moment, als je jezelf definieert, of je persoon, als je vraagt van wie ben ik nou eigenlijk? Wat is mijn identiteit? Wie bepaalt dat? Nou, het lijkt mij duidelijk dat als er één is die werkelijk weet wie wij zijn, dan is dat onze maker zelf, onze schepper. Hij kent ons. Hij weet wie we zijn, hij weet ons, hij kent onze bestemming. Hij zegt, in mijn zoon, ja, Jezus, ben jij rechtvaardig. En nou, wat Paulus zegt is, luister, nou, stel je ten dienste, gewoon zeg van, Heer, ik ben beschikbaar, stelt u ten dienste van God. Luister naar wat hij jou via het woord, via het evangelie, jou meldt, mededeelt, stelt je ten dienste van hem. En nou komen we trouwens ook op de titel van deze studie, alsof levend vanuit de doden. Ik heb al vaker aangegeven dat ik gebruik de tekst van de NBG, maar zo af en toe dan Nou, heel vaak eigenlijk. Dan cursiveer ik en daarmee geef ik ook aan van hier wijk ik af van de MBG-tekst. En soms komt dat dan overeen met de Statenvertaling. Of in dit geval weet ik dat eigenlijk niet eens. Maar in ieder geval met de interlineair zoals u die hier ziet. Er staat hier inderdaad alsof levenden vanuit de doden. Ik geef toe, dat is niet echt mooi Nederlands. Maar Paulus zegt, stelt u ten dienste van God. Zeg, hier ben ik. Alsof levende vanuit de doden. En kijk, om even die termen te gebruiken. U kent het verschil tussen de facto en de jure. De facto wil zeggen dat wat je feitelijk hebt. De facto heeft met feiten te maken. En wat je ziet, gewoon wat je vaststelt. En de jure is wat telt. Hoe gerekend wordt. En ja, goh, iets kan... bijvoorbeeld, je hebt een huis gekocht en dan is het van jou. Maar dat is dan alleen op papier nog maar het geval. Dus de jure. Dat wil zeggen, officieel is dat zo, maar dat je nog niet in dat huis woont of leeft of dat je al verhuisd bent. De facto is dat, wacht dat dan nog. Dus daar is een verschil. En dat geldt met deze waarheid ook. We zijn gerechtvaardigd, zo rekent God, de jure. Dat is de echte situatie die telt. En het feit dat je dat nog niet zo beleeft of dat je gevoelens daar nog niet mee in overeenstemming zijn, dat is dan pech. Maar dat kan wel zo zijn. Wat Paulus zegt, de jure zijn we al opgewekt uit de doden. En weet je, dat vind ik het mooi. Als je nou zegt van, laat ik het anders zeggen. Paulus ontkent niet onze gevoelens of zo. Natuurlijk niet. Of dat je, in je beleving zeg je, ja, ik ben een zondaar. Er is niet zo gek veel voor nodig als je enige zelfkennis hebt om dat vast te stellen. Maar Paulus, en dan je zegt, ja, dan zijn wij stervelingen hier aan deze zijde van het graf. Maar Paulus zegt, dat lijkt zo. En dat voel je misschien zo. Maar God zegt, je bent... Ik reken jou al als levende uit de doden. En als je zegt dan, ik voel dat niet zo, dan zegt Paulus, nou, leef dan alsof. En dat vind ik vind dat zo'n mooie gedachte, omdat dat namelijk aangeeft van dat als het helemaal tegen alles van jouw, zeg maar, natuurlijke perceptie, als dat strijdt met wat je voelt en met wat je ziet of wat andere mensen je vertellen, oké. Allemaal tot je dienst, maar Paulus zegt dat als dat gevoel er dan niet is, nou leef dan alsof levend uit de doden. Doe dan maar gewoon alsof. Want dan, daarmee dus in feite de focus niet op je gevoelens of wat er allemaal verteld wordt of wat je zelf denkt. Nee, leef zo alsof, ondanks dus je gevoelens, leef alsof levend vanuit de doden. Ook al strijdt dat met alles van onze eigen ervaring. Zo, ja, dat is zoals Paulus hier erover spreekt. Stel je ten dienste van hem alsof levend vanuit de doden. En dat is eigenlijk ook wat geloof is. Geloof gaat niet uit van wat je ziet. Geloof spreekt ook niet over wat je voelt. Maar geloof heeft te maken met wat God heeft gesproken. En al dat is de realiteit. Dat is wat echt telt. En de rest is... Ja, ik gebruikte vanmorgen ook die uitdrukking nog even. Zoals we dat dan zeiden. Dat is eigenlijk voor spek en bonen. Je gaat een wedstrijd spelen. Noem maar wat. Je gaat een potje voetbal doen. En dan heb je eerst, ben je al eventjes aan het inspelen. Maar dan heb je gescoord. Maar die telt nog niet, want het is nog niet begonnen. Hè? Weet je wel? Dat telt niet. Je hebt misschien wel gescoord, maar het telt nog niet. Nou, en dat is het hele verhaal. Dat wat wij hier zien en beleven, dat telt niet echt. Dat mag dan zo zijn, maar het gaat er niet om. En dat is in de praktijk, laten we wel wezen, verrekte lastig. Om zeg maar te negeren. Want dat is feitelijk wat het is. Hè? rekent u als dood voor de zonde. Is de zonde dood? Nee. Maar rekent dat. Reken zo. En dat betekent dat je focus volledig gericht is op wat God heeft besproken. Daar ga ik vanuit. En al zie ik het niet, of voel ik het niet, dan leef ik gewoon alsof. Zo. Want waarom? Dat is niet nep. Integendeel. Dat is de echte. Dat is wat echt telt. En Paulus voegt er aan toe en stelt uw leden als wapenen der rechtvaardigheid ten dienste van God. Ja, het heeft te maken met van Heer, hier ben ik en ik luister naar wat u zegt. U zegt, je bent gerechtvaardigd. Hè? En nou, stelt uw leden dan als wapenen van de rechtvaardigheid ten dienste van God. Ik bedoel, je, let op, we zijn gerechtvaardigd en zo rekenen wij. En dan stel je je beschikbaar en dan doet hij zijn werk in jou. Staat op zijn woord, u hebt het gesproken en zo leef ik. En daarmee basta. Wat ik dan zelf ook zie of voel of wat anderen mij ook vertellen, dat is die focus. Dat is wat telt. En vers 14 wil ik er dan ook nog bij betrekken. Immers, want dat is feitelijk een conclusie, immers... Zonde, weer die hoofdletter, hè, zal geen heer zijn of zal geen heerschappij over u voeren, staat er in de NBG-vertaling. Waarom niet? Want jullie zijn niet onder de wet. Heb je goed gelezen wat hier staat? Je moet goed op je in laten werken. Want wat hier staat is, wie onder de wet is en wie zich laat wie zijn leven laat regelen en regeren... door wat de wet zegt, je moet dit doen, je moet dat doen en je mag vooral dat niet, die wordt beheerst door de zonde. En die moet ook altijd strijden tegen de zonde. Ik zal je dit vertellen, niemand wordt zo beheerst door de zonde als juist degene die onder de wet is. Je wordt voortdurend bepaald bij de zonde. En ik weet zeker dat er heel wat mensen zijn die dat, juist als je een godsdienstige achtergrond hebt, en hoe zwaarder, zoals zeggen we dat dan ook, de achtergrond daarin is, hoe meer je dat uit ervaring ook weet. Altijd maar die zonde, altijd maar de zonde. En dat mag niet, en dat mag niet, en altijd maar strijden tegen. Ja, maar dan word je dus feitelijk beheerst door de zonde. En hoe komt het omdat je beheerst wordt door de zonde? Omdat je ook leeft onder de wet. Maar, en Paulus zegt van, de zonde zal geen heer zijn. Als je namelijk ervan uitgaat, ik ben gerechtvaardigd. Wij waren, Paulus zegt in Romeinen 5, vers 8 geloof ik dat het is. Dat hij zegt, wij waren zondaren. Ja. We zijn namelijk met hem gestorven en opgewekt. En wij wandelen in nieuwheid des levens. En wij leven dus aan de andere kant van het graf. In volmaaktheid. Zo, ik leef alsof dat, alsof dat de realiteit is. Dat is waar het om gaat. En dus dat hele verhaal van dat je rekent als zondaar. In dat geval heb je dus ook weer een wet nodig die je in het rechte spoor houdt. Ik ben een rechtvaardige en zo mag ik leven. That's it. Dat is mijn identiteit. Jullie leven niet onder de wet, zegt Paulus. Eigenlijk staat er niet... Ziet u hier? Dat zeg ik. Dat lijkt wat al te niet te peuterig tekstanalyse. Maar er staat hier eigenlijk geen eens een bepaald lidwoord. Het gaat hier niet eens zozeer om de wet van Mozes. De wet. Of een specifieke wet. Het gaat hier ook gewoon over het principe van wet. Want wij leven niet onder wet. Ongeacht welke. Want dat mag niet en dat moet. Vooral dat mag niet. Hè? Dat zie je in Romeinen 7 ook. Dat Paulus dan vooral ingaat op dat ene gebod van... Gij zult niet begeren. Ja, en dus ik mag niet begeren. Ik wil niet begeren. En wat gebeurt er dan? Waar word je voortdurend bij bepaald? Denk niet aan blauw. Denk niet aan blauw. Nou ja. Hè? Dat is precies wat het opgeroepen wordt. De wet is, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, de wet is de prikkel van de zonde. Wij leven niet onder wet, maar onder de genade. En onder de genade Ja, dan weten wij wie wij in Christus zijn. Vrij, levend, rechtvaardig. Ja, in de volmaaktheid die we straks de facto zullen beleven. En wij nemen eigenlijk al in geloof al een voorschot op wat we straks echt ook zo zullen beleven. Nou, waarom zou je zo lang wachten als God al zo rekent? En hij roept ons zelfs ook op om zo... hoe stond het in Romeinen 6? Ik moet even goed lezen. Want ja, je vergeet wel eens je pincode, maar je vergeet ook wel eens een Bijbelvers.
Dat is
jezelfde. Ja, in mijn geval. Ja, maar er zijn zoveel Bijbelversen, dus vergeet je wel eens wat, hè. Hoe was het? Ja, ik weet dat het Romeinen 6 is. Ja, vers 11. Ja, ik citeer hem vaak en dat heb je net als met de pincode, weet je wel. En nou kon ik er even niet opkomen, maar ja, is zo mooi. Romeinen 6 vers 11. Zo zou het ook voor jullie vaststaan dat jullie dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Nou, dat. Zo, dat zegt God. En zo mogen we leven. Want dit is zo'n geweldig voorrecht. Want dat betekent namelijk inderdaad dat de zonde achter ons ligt. En ja, dat is echt bevrijding. Dat is echt een... En weet u, het mooie hiervan is... Dit heeft niets te maken met wat je moet doen. Maar dit is gewoon accepteer, geloven, beamen wat hij zegt. Zo rekenen we. En dan, als we zo rekenen, worden we niet beheerst door de zonde. Nou, dat is wat we elkaar ook zo toe bidden, maar ook elkaar zo gunnen. Zeg maar, om zo'n echt, dit is echt leven. Leven dat de zonde en de dood voorbij is. En voor zover er dan nog een rol speelt, zeg je, dat is maar als op, weet je wel. Dat telt niet. Dat is maar makkelijk. Ja, precies. Maar juist dat is, ik geef toe, dit klinkt heel erg cryptisch en haast tegenstrijdig. Het is zo makkelijk dat het moeilijk is. Er is namelijk niets voor te doen, maar gewoon accepteer, dit is de waarheid. Het is zo geweldig goed nieuws. En dat is de ellende met... bepaalde dingen, als je dan vertelt over de geweldige waarheid van het evangelie, ja, maar dat is te gemakkelijk, of dat is te groots. Jij denkt dat dat allemaal zomaar gaat. Verwijt, als je dat krijgt, dan denk ik altijd van, nou weet ik in ieder geval dat ik op het goede spoor ben. Als je dat krijgt, want dat is precies wat Paulus ook altijd te verwijten heeft. Ja, dat is al, ja, maar mijn genade. Dat alles overwint en dat alles insluit en dat alles tot een goed einde gaat brengen. Dat is te mooi om waar te zijn. Ja, mensen willen wel goed nieuws, maar het moet niet te goed zijn, weet je wel. Te goed zijn. Ja, dit is te goed nieuws. Ja, heerlijk om dat te weten. Oké, we zullen... En dan bladeren we even terug. Gaan we naar Romeinen 4 toe. En... Daar geeft Paulus het voorbeeld van Abraham. Daar zie je ook in concreto hoe dat dan ook werkt. Ik wil graag dat eventjes een aantal versen met u doornemen en laten zien hoe dat daadwerkelijk dan ook werkt. En ook dan begin ik weer midden in de passage, maar vers 17, dat kan even niet anders. En Paulus begint dan met een citaat, hij zegt gelijk geschreven staat... En dat is een citaat uit Genesis 17. Dat wordt tegen Abraham gezegd. Tot een vader van vele volkeren heb ik u gesteld. Dat wordt zelfs ook de naam van hem. Want hij heette Abraham. En hij kreeg die he aan zijn letter, zijn naam toegevoegd. Sarah trouwens ook. Maar dat betekent Abraham betekent vader van vele volkeren. En dat werd tegen hem gezegd. En moet je nagaan, Abraham was toen... hij was 86 inmiddels. Hij was 70 toen hij de belofte kreeg. 86, 16 jaar later kreeg hij zijn zoon Ismaël. Maar dat was niet de beloofde zoon. Dan wordt ook de besnijdenis als teken gegeven. Maar nog steeds, het zou nog 14 jaar, zeg ik het goed, ja, 14 jaar duren, alvorens hij daadwerkelijk vader van de beloofde zoon zou zijn. Maar hij heette, God had hem al de naam gegeven, je bent een vader van vele volkeren. En moet je even heel concreet voorstellen, wij hebben die associatie niet, als Abraham zegt, dan horen wij niet vader van vele volkeren. Maar in het Hebreeuws dus wel. Dus als Sarah haar man riep omdat het eten klaar was, ik noem maar wat. Ze zei, vader van vele volkeren, kom je eten? Wacht even, ik heb nog helemaal geen zoon. Nou ja, die andere, die er is, dat is dan voor spek en bonen even om het zo te zeggen. Want die telde niet, dat was niet de beloofde. Ziet u, dat is zo bizar eigenlijk. Ja, maar God zegt, dat is jouw identiteit. Als er iets jouw naam, of in de Bijbelse gedachtegang in ieder geval, jouw identiteit uitdrukt, dan is het wel juist je naam. Het is een expressie van wie je bent. En jouw naam zal zijn, nou ja, hoe vaak lees je dat niet in de Bijbel, dat iemand een naam krijgt, heel uitdrukkelijk, zijn naam zal Johannes zijn, zijn naam zal Jezus zijn, want hij zal zijn volk redden, et cetera. Dus die naam drukt uit wat God van zins is met zo iemand te doen. Hij krijgt de naam Abraham, vader van vele volkeren.
Important.
Ja, nog even wachten, daar komen we nog over.
Oh, sorry. Ja.
Je loopt een beetje op de dingen vooruit.
Dat moet wel.
What's in a man's mind, zeggen ze dan. Maar voor het aangezicht van de God, van die God, in wie, vers 17, ik lees verder. Voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, dat lees je al veel eerder. Hè, God had hem naar buiten geroepen en, op een nacht en gewezen op de sterren en kan je die tellen. En zegt, nee, dat kan ik niet. Nou, zo zal jouw zaad, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er, en Abraham geloofde God. Letterlijk staat er in het Hebreeuws ook, hij beaamde God. En dat... En het werd hem tot gerechtigheid rekenen. Waarom was Abraham een rechtvaardige voor God? Hij zei amen op Gods belofte, die bovendien onvoorwaardelijk was. Want zo zou zijn, er wordt niet gezegd van zo zal je nageslacht zijn als jij ook gelooft of zo. Of als jij zus of zo doet. Nee, dat is het. Dat is het evangelie ook. Het evangelie is de boodschap. Jezus Christus is jouw Heer en Redder. Ja, geloof dat. Maar is hij dat dan niet als je het niet gelooft? Ja, dat is het. Het is een mededeling. Het is een goed bericht. Hij is dat. Niet als je het gelooft, dan wordt het zo. Nee, het is zo en dat mogen we geloven. En dan is het ook een kracht Gods tot redding. Dat is zeker. Via die route redt God ook. Maar voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt. Abraham was verstorven. Daar hebben we het zo meteen nog even over. En dan staat er, en het niet zijnde tot aanzijn roept. Dus hij was reeds Abraham, terwijl de beloofde zoon er nog niet eens was. Maar God, eigenlijk wat God doet, door hem Abraham te noemen, roept hij het niet zijnde, namelijk nageslacht, dat zaad, dat die vele volkeren. Dat roept hij zo tot aanzijn. Ja, dat is de power van het woord van God. En in die God, als de schepper van hemel en aarde, nou dat zegt, alsjeblieft, dat ga ik doen. Ja, die God, hij is bij machte. Nou, laten we even doorlezen. En die, ja, nou heb ik weer even iets gecursiveerd. Er staat in de NBG-vertaling dan, en tegen hoop op hoop heeft hij geloofd. Ik heb niet zoveel moeite met de vertaling, maar letterlijk staat er, die zie je ook in de interlineair, die naast hoop op hoop heeft geloofd. En ik denk dat de gedachte is, het zijn twee voorzetsels. In ieder geval para, of dat betekent naast, en epi, en dat is op. Het zijn gewoon onze voorzetsels naast en op. En ik neem dat heel letterlijk. Dus menselijke hoop, die kon hij naast zich neerleggen. Nou, die was er ook niet meer. Ik bedoel, naar de mens gerekend, was er hoop. Ja, maar daar kon hij niet op bouwen. Nee, maar toen zei God, zo zal jouw nageslacht. Kijk, en op, De ene hoop kon hij naast zich neerleggen. En op de andere hoop, daar kon hij op bouwen. Dat is precies wat Gods woord is en Gods belofte. En naast hoop, naast menselijke hoop, op goddelijke hoop, heeft hij geloofd. Wat heeft hij geloofd? Nou, dat hij een vader van vele volkeren zou worden. Zag hij het? Nee. Voelde hij het? Nou, wat valt er te voelen, mensen? In zo'n geval. God heeft het gesproken, that's it. En Abraham om even in de terminologie ook even te blijven. En Abraham leefde gewoon alsof dat de werkelijkheid al was. Hij zag het niet, hij voelde het niet. Dat is het. Dat is leven alsof. Alsof het al waar is. Maar als je op Gods woord bouwt, kom je nooit bedrogen mee uit. En dat is wat Romeinen 4 ook illustreert. Volgens hetgeen gezegd was, zo zal jouw nageslacht zijn. En dat is dan een verwijzing naar Genesis 15 waar je leest. Dus dat God hem wijst op de sterrenhemel. Trouwens, elders zegt hij als de sterren des hemels, als het zand aan de oever van de zee. Zo, op die wijze. En als God dat nou zegt, dat is mooi, hè. Als God dat zegt, dan rust er op God ook een schuld. Dat vindt u misschien vreemd als ik het zo zeg, maar wij zeggen ook terecht, belofte maakt schuld. Ja, als ik iets beloof, dan ben ik schuldig om dat ook waar te maken. Werd er iets aan Abraham gevraagd? Nee, niets. Er werd hem alleen iets meegedeeld. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde hem. Over die schuld. In feite is dat ook het evangelie. Het evangelie is de boodschap van de openbaring van Gods gerechtigheid of zijn rechtvaardigheid. En weet u wat dat betekent? God doet recht. Aan wat? Aan dat wat hij tevoren heeft beloofd. Dat is de openbaring van Gods gerechtigheid. Ik heb het beloofd en ik ga het vervullen ook. Ja, dat is in feite ook de samenvatting in de Romeinenbrief ook van het evangelie. Het is de openbaring van Gods gerechtigheid. En dat wordt heel vaak in juridische termen gezien. Van ja, God heeft gestraft en geoordeeld. En nou, nee, daar gaat het niet om. God heeft beloofd en hij doet recht aan dat wat hij spreekt. En dus vervult hij het. Want dat is wat de belofte inhoudt, immers. Zo zal jouw nageslacht zijn. En niet zwak in geloof. Of hij verflauwde niets in het geloof, staat er in de NBG-vertaling. Niet zwak in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. Ja. Dus Abraham was echt wel. Abraham was niet gek. Hij was ook wel realistisch genoeg. En op de. Ik bedoel. Hij zag ook wel met zijn ogen dat, hoe zeg je dat? Hij was realistisch genoeg om op te merken met zijn zintuigen dat het allemaal niet meer functioneerde zoals het al ooit functioneerde, als ik het zo mag zeggen. En in termen van voortplantingsvermogen was hij dus verstorven, doods. Hij kon geen leven voortbrengen of creëren. En trouwens, dat lees je van Sara ook, en dat Sara's moederschoot was ook verstorven. En nou komen we dus in in menselijke termen was hij dus onvermogend. En het woord daarvoor is, wat wij dan gebruiken, en dat is dubbelzinnig natuurlijk, impotent. Maar impotent betekent letterlijk onvermogend. Niet in staat tot. Letterlijk niet in staat tot. Het is niet voor niks dat Paulus deze terminologie gebruikt. Deze in feite een metafoor. Het is verstorven. Ja, en wat gebeurt er? Maar hij geloofde in de God die levend maakt. En die doet opstaan. En ik bedoel dit inderdaad ook dubbelzinnig. Hij was verstorven, hij was impotent. Maar God gaf hem de kracht tot opstanding. En Abraham heeft dat aan den lijve dus ondervonden. Opstanding en waardoor nieuw leven gecreëerd wordt. Dat is in feite is het een hele. Ja, opent dat een heel deur tot de typologie van de seksualiteit. Maar daarin gaat een sprake uit van hoe God nieuw leven voortbrengt. Namelijk hoe hij de dood overwint en doet opstaan en zo leven voortbrengt, creëert. Maar ja, naar de mens gesproken had Abraham ook wel opgemerkt, samen met zijn vrouw ook. Want Sara had ook gelachen, eigenlijk in ongeloof. Van, zullen wij wel dus beleven of zoiets, hoe staat het er dan? Op onze leeftijd? Nee, ja, dat mag dan zo zijn. Maar hoe was het ook alweer? Wie het laatst lacht, lacht het best. Daarom kreeg die beloofde zoon ook de naam Lachen. Yitzchak, betekent lachen. Ja, als er iets is wat reden geeft om blij te zijn, dan is het wel Gods belofte. En weet je, je kan natuurlijk wachten tot het eenmaal gerealiseerd is. Dan hoef je trouwens niet meer te geloven, want toen eenmaal Isaac geboren was, ja, toen hoefden ze niet meer te geloven dat die beloofde zoon zou geboren worden. Toen zagen ze het. Ja, maar Abraham heeft dus al die jaren eraan voorafgaand al de vreugde, en zijn vrouw denk ik ook, met misschien wat zwakke momenten, maar goed, die tellen eigenlijk hier ook niet mee. Dat is ook wel mooi. Die heeft al de vreugde beleefd voordat het gezien werd. En in feite, dat is geloof. Dat je al van tevoren beleeft en gelooft en uitgaat van, ja, zo zal het zijn. En waarom zou je het jezelf aandoen? Klinkt wat egocentrisch, maar waarom zou je het jezelf, maar ook anderen aandoen? Om te wachten tot het moment dat God zijn woord vervult. Denk je nou werkelijk dat hij dat niet zou doen of zo? Maar waarom zou je dan wachten als je die vreugde eens zal beleven? Ze zeggen dat ook wel eens een keertje van, nou, er komt een moment dat je erop terug zult zien. Dan heb je beroerde dingen meegemaakt. Er komt een moment dat je erop terug zult zien en dat je blij zal zijn dat het gebeurd is. Ja, waarom wachten? Als je dat weet. Ja, is een retorische vraag. Waarom zou je dat doen? Makes no sense, zeggen ze dan in het Engels. Maar, zegt hij dan ook, aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld. Hè? Want, laten we wel wezen, als daar staat in Genesis 17 vers 4, gij zult de vader van een menigte volkeren worden, dan is dat natuurlijk geen wet. In de zin van, gij zult toch altijd opgevat. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Je moet de Heer God. Nee, dat, als je de wet gaat lezen als een belofte, hè, gij zult de vader van een menigte volkeren worden, en het is een belofte, dan krijg je geen opdracht. Dan zeg je van, hoe moet ik dat doen? Nee, dat is helemaal, je moet niks doen. God zegt, jij zult een vader van een menigte volkeren worden. En dat is een belofte. Dus als God dat belooft, ja, dan ligt bij hem ook de plicht of de schuld, of hoe je het ook maar zeggen wil, om dat waar te maken. Maar dan moet ik er ook bij zeggen, dan is het ook zijn eer als hij het waar maakt. Als hij het waar maakt. Want ja, de mens, Abraham had niks in te leveren en Sara al even min. Maar God heeft gesproken. Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld in ongeloof. Want je kunt natuurlijk allemaal mooie woorden geven door het te ontkennen of waar God een uitroepteken zet, jij een vraagteken stellen. Maar het is ongeloof. Als God dat zegt, nou, dan is het toch zo. Maar hij heeft niet getwijfeld in ongeloof. Door mij werd versterkt in het geloof. Hè? En gaf God de eer. Hij gaf daarmee, als God dat zegt en hij gaat het doen, ja, dan geef je God toch de eer. Stel je, hij dacht in eerste instantie dat hij God een handje moest helpen. Maar dan krijg je zelf ook de eer. En toen met dat hele affaire met Hagar en Ismaël. Dat is, ik denk dan bij mezelf, dat is religie. God denkt, je denken dat je God een handje moet helpen. God zegt, alle roem is al uitgesloten. Ik bedoel, in de christenheid is het ook van, ja, maar jij moet de keuze maken. Niks ervan. God opent ogen. En hoe was het ook alweer wat er in de Spreuken staat? Het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. Als je de dingen mag zien van zijn woord, dan komt dat omdat hij jou daarvoor de ogen heeft geopend. En het hart heeft geopend. En dan zeg je, ja, maar waar is er dan helemaal niks van onszelf bij? Nee, precies. Helemaal niets. Alle roem is uitgesloten. Maar weet je, meestal, als dat in de christenheid gezongen wordt, stiekem denken ze toch, wij hebben wel, nou ja, en dan hangt het een beetje vanaf in welk segment van de christenheid je bevindt. Wij hebben gekozen, nee, helemaal niks wij. Alles is van hem. En hij krijgt dus ook de Heer. Het is Gods prestatie. Ook als je, als je mag geloven, het is een gave Gods. Hij heeft jou dat gegeven. Oh, en er staat er ook achter, opdat niemand zou roemen. Daarom. Dan zou je via een achterdeurtje nog weer eigen roem hebben. Nee, in de volle zekerheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Dus ja, zijn eigen onvermogen van Abraham en dat van Sara, dat telt niet. Dus het is onbelangrijk. Het mag wel waar zijn, maar het doet niet ter zake. Dat je zegt van ja, ik kan het niet. Nee, en? En dan staat erachter, daarom werd het hem ook gerekend tot rechtvaardigheid. Daarom, hè? Ja, wat God had beloofd, dat was een mededeling. En God zegt, zo zal het zijn. En Abraham geloofde God. En dat wordt gerekend tot rechtvaardigheid. God die de... Hoe staat het in Romeinen 4? Weer even goed uithalen. Romeinen 4. Daar staat vers 4. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zo, daar, omdat hij die onvoorwaardelijke belofte beaamde, was hij voor God een rechtvaardiger. God gaat het maar om één ding en dat is dat je vertrouwt op wie hij is. En dan staat erachter, nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. God rechtvaardigt goddeloze. Ja, maar dan rechtvaardigt hij iedereen zeker. Ja, dan moet je het weer een hoofdstuk later trouwens. Dat is het. Daarom ook werd het hem gerekend tot rechtvaardigheid. Echter niet alleen, zegt Paulus dan, ik sluit met die laatste vers nog af, niet alleen om zijnentwil werd het geschreven, het werd hem toegerekend. Kijk, Genesis 15, daarvan kun je zeggen van ja, dat is historisch, dat was in de dagen van Abraham. Maar Paulus zegt van ja, maar dat is niet alleen om zijnentwil. Het is een algemeen principe, universeel principe. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Via geloof werkt dat. En hij zegt erbij, maar ook om onzentwil wie het zal worden toegerekend. Ons die ons geloof vestigen op hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. En hier zie je meteen ook inderdaad die link met het feit dat Abraham geloofde ook in opstanding. Ja, en wij ook. In feite is dat, zeg ik, ja, we leven 4000 jaar later inmiddels. Maar eigenlijk het principe is nog steeds, Abraham geloofde in een onvoorwaardelijke belofte. Abraham geloofde in opstanding uit de doden. Nou, wij ook. Alleen, ja, wij hebben het over de definitieve beloofde zoon, zeg maar. We zijn verder in de geschiedenis, maar het principe blijft hetzelfde. Die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dan wordt er nog bijgezegd, die is overgeleverd om onze overtredingen. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat wil zeggen, onze overtredingen, die van de wereld in het algemeen, brachten Jezus aan het kruis. Want het was niks anders dan pure rechtsverkrachting door hem te doen sterven en te veroordelen. Maar God die wekte hem op om ons te rechtvaardigen. Zodat je dan weer helemaal terug bent bij af, bij dat centrale feit. Hem die stierf en door God, hem die stierf en werd, die onrechtmatig werd gekruisigd. Ja, maar het was wel volledig in overeenstemming met wat was voorzegd. En juist voor diezelfde wereld die zijn zoon aan het kruis bracht, heeft God opgewekt en zegt, en ik ga aan al die moordenaars, ga ik het leven geven. En ik ga hen leven en rechtvaardigheid geven. Peur om niet. Wauw, wat een geweldige evangelie. En dat wij nu al dat voorrecht mogen kennen en mogen staan op dat woord en weten, we zijn gerechtvaardigd, wat eens de hele wereld zal weten en beleven. Wat een voorrecht om nu, 2024, dit zo. Ja, God, dat was in Paulus dagen zo. Maar nu al zo te mogen beleven. op dat fundament te staan. Dat is een enorm voorrecht. Zo, en als je zegt van, ja, maar ik voel het niet, dan zeg ik, doe het dan maar gewoon, alsof. En wat men ook zegt, en wat je ook voelt, en wat je ook denkt, hij heeft gesproken. En dan komt het altijd goed. Is dat een blijde boodschap of niet? Zullen we het daarbij laten voor vanmiddag?